90 jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
De Oekraïense president Zelensky vroeg de Tweede Kamer in een historische speech om wapens en stevige sancties tegen Rusland. Maar wat kan Nederland toezeggen? En waarom is er tot nu toe nog geen Russisch vastgoed geconfiskeerd? Dat en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Hans, het was de week van de historische speech. Merkt je nou in aanloop naar die speech al spanning in de wandelgangen?
Nou, er was vooral woede in de wandelgangen. En dat kwam doordat Mark Rutte afgelopen maandag... Die hield een praatje via een van die social media kanalen... die ik nooit kon onthouden. Instagram was het dit keer, geloof ik. Facebook, dat weet ik niet meer. Dan mocht je vragen stellen aan de premier. En een van de vragen was... ben je ook bij die speech met Zelensky? En toen zei de premier... nee, ik ben niet welkom. Nou, dat werd opgepikt door de media. Kamerleden, die zagen dat. Die zeggen... de premier is niet welkom, wat is dat nou? Wij weten van niks, dat is helemaal niet met ons overlegd. Die ging allemaal woedend naar Kamervoorzitter Vera Bergkamp. En die heeft toen heel snel Rutte alsnog gebeld en gezegd... nou, als je wilt komen, mag je erbij zijn. Dus ik dacht bij mezelf, wat raar eigenlijk, weet je wel... dat de premier zo via een praatje laat weten... ik mag er niet bij zijn, iedereen is boos, wat is daar dan gebeurd? Nou, dat blijkt echt een hele lullige, ambtelijke... nou ja, eigenlijk bureaucratischer dan dit kan het niet. Wat gebeurt er? Het is voor het eerst dat er een buitenlandse staatshoofd de Tweede Kamer toespreekt. Dat mag. Dus pas sinds vorig jaar is dat opgenomen in het reglement van orde van de Tweede Kamer dat dat mogelijk is. Oekraïense ambassade neemt contact op met de Tweede Kamer. Mag dat? Nou, natuurlijk. Hè. Welkom. En vervolgens wordt bekend van Zelensky gaat de Tweede Kamer toespreken. En ambtenaren van Rutte die bellen met ambtenaren van de Tweede Kamer. En die zeggen van, komt er ook nog een officiële uitnodiging voor de premier? En die ambtenaren van de Tweede Kamer, die kijken eens in het reglement van orde. En daar staat van, ja, kameraangelegenheid. Dus ze zeggen, nee, het is een kameraangelegenheid. Daar zijn geen ministers bij. En vervolgens is dat geïnterpreteerd van, oh, hij is niet welkom. En nou, zo ging het balletje rond.
Hij heeft zelfs nog een verklaring gegeven.
Ja, terwijl die ambtenaren, maar ja, dat zegt ook wel iets over hoe ambtenaren soms denken. Nu achteraf zeiden, ja, als ze nou bij Algemene Zaken hadden gezegd van, is de premier welkom? Ja, dan hadden we gedacht, oh, dan sturen we een uitnodiging. Afijn. Zo zie je maar hoe echt hele kleine onbenullige dingen soms kunnen leiden tot een Haagse relletje.
De woede was voorbij en dan is die speech er uiteindelijk.
Друже, Марк, що від вас... від вашої держави, наш вступ в Євросоюз дуже, дуже залежить.
Er was vooraf al veel speculatie natuurlijk over wat Zelensky zou gaan zeggen. Wat zou hij gaan vragen? Tobias, ben je nog verrast door deze speech?
Nou, eerlijkheid gebied te zeggen van wel. Kijk, er ligt een soort... Wat Zelensky doet is bijna niet anders dan dit soort dingen doen. Hè? Dus het is de goodwill kweken van buitenlandse regeringen. En daarbij heeft hij een soort macrootje voor een speech. Hè? Daar is driekwart hetzelfde, want dat doet hij gewoon de hele tijd door. En er zit dus, maar er zit dus ook een soort persoonlijke touch richting Nederland in. Ja, en hij had het dus over dat wij wisten in wat voor situatie zij zitten, hè, Oekraïne zit. Want 450 jaar geleden, zeg ik uit mijn hoofd,
vandaag,
hebben wij
1 april.
Vandaag, 1 april, hebben wij dat ook meegemaakt. En ja, ik stond op de gang, net buiten de plenaire zaal, hè, vanwege veiligheidsredenen mochten maar zoveel mensen erin enzovoort. Nou, in ieder geval, we stonden daar op de gang, we stonden met een groep journalisten en een aantal voorlichters. Ik stond toevallig naast de hoofdvoorlichting van de VVD en we keken elkaar eens aan van, waar heeft hij het over? Ja. Ik, oh shit. En
het is wel overigens ook alweer veelzeggend hoe wij als Nederlanders met onze eigen geschiedenis bezig zijn. Want
erg,
we zijn al jarenlang aan het voorbereiden dat wij in 2022 450 jaar geleden gaan vieren. Namelijk toen, dat was de eerste succes in de Nederlandse opstand, of burgeroorlog, maar net hoe je het noemen wil. We hebben dat altijd geframed als een opstand tegen de Spaanse tyrannie. En dat was de val van Den Briel op 1 april 1572.
Ik had het moeten weten, het is mijn regio. De koning was notabene van de
week
daar.
Zeker. En het is echt al jarenlang wordt dit voorbereid. Dus het is alleen geen Hollander is ermee bezig.
Erg hè, eigenlijk. Ja. Dat Zelensky ons er dan op moet wijzen. Dus in die zin heeft die speech me verrast. Niet de vraag om meer. Hè. Dus hij wil meer van ons enzovoort. Ik bedoel, dat hadden we, dat was wel ingecalculeerd.
Dat geschiedenislesje, dat heeft hij ook in andere landen gedaan. In Engeland begon hij over de speech van Churchill. Sommige letterlijke citaten daarvan. Qua dat was het toch eigenlijk gewoon direct wat we hadden kunnen weten van tevoren.
Ja, zeker. Zeker. En in België begon hij over de diamanten. Hè. Diamanten zijn niet belangrijker dan mensenlevens. Ik bedoel, ja, in die zin had je het kunnen verwachten. Maar dat jaartal, dat was toch even een moment van, oh, nu moet ik even Google erbij pakken. Ja. Hoe zat dat ook alweer? Maar
Zelensky blijkt beter te weten van onze geschiedenis dan wij zelf.
In ieder geval zijn adviseurs, ja.
Maar werkt dit nou ook, als je dit soort feitjes laat vallen? Komt er dan meer steun? Meer,
1 april weet ik niet, maar bijvoorbeeld de vergelijking met Rotterdam vond ik wel heel sterk. Omdat dat ligt vers in het geheugen van heel veel Nederlanders. Hè. Daar hebben we een beeld bij. Dus daarmee kun je goed vereenzelvigen van dat wat wij hebben meegemaakt, dat maken ze nu in Oekraïne mee. Helpt het? Nou ja, bijvoorbeeld gisteren sprak hij ook het parlement van Australië toe. En gisteren heeft het Australische kabinet meteen meer wapens toegezegd. Dus ja, het helpt.
Eigenlijk vroeg Zelensky om 3 dingen.
Ja.
Meer wapens, meer sancties naar de Russen, harder die aanpakken en adopteer een stad, help bij de wederopbouw. Als we die nou even langslopen, meer wapens, gaat Nederland het doen?
Ja, dat gaan ze doen. Ollongren heeft dat gisteren in het debat nog eens toegezegd. Daar zat al het plan, hè. Zei ze er wel bij. Dat lag al in de pijplijn en niet omdat Zelensky het vroeg enzovoort. Maar ja, goed, dat dan precies nu wordt gezegd enzovoort. Ja, dat haakt natuurlijk wel op elkaar in. Hetzelfde geldt voor die sancties, maar daar moeten we het zo nog even los over hebben, denk ik. Want dat is wel echt een ander verhaal. Dat gaat helemaal niet zo voor het varen. Maar kijk, wel helpen bij wederopbouw. Ja, alles wat we doen, heeft Ollongren nog een keer benadrukt, dat is een gift. Dus dat geldt voor die wapens. Nou, daar zal hulp bij de wederopbouw is ook in Nederlands belang. En laten we wel wezen, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken is het al 100 jaar usance dat op het moment dat je een land helpt, dat je het ook helpt te voorkomen dat je de vluchtelingen die we nu krijgen hier langer houden. Hè? Dus het is ook eigen belang. Je wilt mensen helpen weer terug te gaan naar hun land. Dus ja, dus dat geen. Het kwam niet meteen 3 keer een ja op, maar er kwam wel 3 keer een soort jaatje.
Nou, er kwam in ieder geval 1 nee.
Er kwam
hij
één
zei
nee.
Ook nog, hij vroeg eigenlijk verkapt ook nog een 4e ding, namelijk hij sprak Mark Rutte persoonlijk toe.
Om was zijn, een sneertje om zijn, wel eigenlijk.
Ja, nou ja, ik weet niet of het een sneer was.
Mijn vriend Mark Rutte.
Mijn vriend Mark. Eigenlijk riep hij hem verkapt op om zijn verzet te staken tegen snelle toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie. Nou, daarvan zei Rutte meteen na afloop, nee, dat gaan we niet doen.
Nederland is een van de landen die dat tegenhoudt, hè? Ja. Die daar tegen is.
Ja, we zijn overigens daar echt niet de enige in. Heel veel landen willen graag toetreden tot de EU. En daar hebben we gewoon strenge criteria toe. En dat is niet voor niks. Want in het verleden hebben we die criteria nog wel eens een beetje met voeten getreden. En daar hebben we nog steeds spijt van.
Het is wel, je merkt wel gelijk, dit is potentieel een politiek bommetje. Hè? Dit gaat nog heel lang duren. Dus daarmee is die ook wel gelijk een klein beetje onschadelijk gemaakt. Maar je zag, ik stond dus op de gang buiten de plenaire zaal. Je zag Rutte in een scrum van journalisten meteen gelijk nee zeggen hierop. En met zijn rug naar Rutte toe stond Jan Paternotte bij een andere cameraploeg te betogen. Hey, Jan Paternotte, de leider van D66, regeringspartij D66, die zei van ja, we vinden echt dat het kabinet hier stappen in moet zetten en coulant moet zijn en moet zorgen dat het zo snel mogelijk beoordeeld wordt op zijn minst. Weet je? Dus je merkt wel gelijk tweespalt binnen het kabinet. Maar goed, het is iets van de hele lange adem. Dus dit gaat niet meteen.
Er is ook zeker geen kamermeerderheid voor.
Nee. En in de EU natuurlijk al helemaal geen consensus. Dus dit gaat nog wel eventjes duren. En trouwens, zolang Russen op Oekraïns grondgebied zijn, is het ook een no-go. Hè? Dus het is ook nog eens een soort theoretische discussie.
Nou, de speech ging de Kamer in debat over wat Nederland dan precies kan doen om de sancties te verscherpen, als we dat willen. Daar gaan we het straks over hebben, want nu eerst.
Ik veracht uw woorden.
Schaamt u zich eigenlijk niet?
De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur.
Factionem cartellum.
Doe eens normaal, man.
Lekker zelf normaal.
De woorden zijn teruggenomen.
Dat ik bewuste uitspraken heb gedaan die ik heb gedaan.
Ja, de opvallendste uitspraak van deze week, Tobias, dat kan deze week natuurlijk over niets anders dan Zelensky gaan.
Ja, en er zit weinig uitspraak bij. Ik stel voor dat we gewoon even gaan luisteren.
Dankjewel, Nederlanden. Slava Ukraine.
Applaus. Kijk, applaus voor Zelensky. De speech is geweest. Parlementariërs gaan staan en die klappen, die applaudisseren. Nou, ik vond het om meerdere redenen opvallend. Enerzijds, je hebt, dit is nieuw, hè? Zoals Hans al zei, het reglement van orde is aangepast. Dus je merkt ook, iedereen is nog een beetje aan het zoeken op zoek van, ja, hoe ga je hiermee om? Je zag vervolgens applaus, staande ovatie zelfs. En het was leuk om te zien hoe dat ging. Want je zag D66 en GroenLinks, die gingen als eerste staan. En die gingen applaudisseren. Toen zag je andere fracties kijken. Oh, wacht even. Die gaan staan. Nou, dan gaan wij ook staan. Gaan we ook klappen. En je zag in het helemaal in het hoekje van het parlement. Dat vond ik het meest treffend. Daar zag je de PVV-fractie. En daar zaten vooraan Wilders had coronabesmetting. Dus die was er niet. Je had Sietse Fritsma en Fleur Agema. Die zaten vooraan in de bankjes. En die zag je even een momentje naar elkaar kijken van... Oh, wacht even. Gaan wij meeklappen? Ja, we gaan meeklappen. Oké, we klappen mee. Gaan we ook staan? Ja, oké, we gaan ook staan. Nou, en toen stonden ze uiteindelijk. En dat is zo tekenend voor... ik bedoel, daar hebben ze alle recht toe, hoor. Ik bedoel, het staat iedereen vrij. Maar het is zo tekenend voor de... Ja, een beetje moeilijke relatie die de PVV blijft hebben met de oorlog in Oekraïne. Ik bedoel, enerzijds veroordelen ze het, maar niet keihard. Ze hebben altijd een vrij pro-Russische koers gevaren. En ja, nu vinden ze toch ook wel Rusland de agressor. Hè? Maar ze vinden eigenlijk dat we min of meer buiten het conflict zouden moeten blijven. Dus je merkt gewoon, en binnen die fracties echt niet iedereen zit er echt niet over op één lijn. Dus je merkt dat gewoon dat blijft een moeilijke relatie. En dat vertaalde zich... naar dat weifelende applausje. Wat ik ook wel... en bedoel, kijk, op het moment dat de oorlog is... dat slaat alle argumenten uit handen. Hè? Maar amper 2 jaar, 3 jaar geleden... nou, ik ben slecht in de tijden... maar in ieder geval, we hebben de openbaarmaking... van de Pandora Papers gehad. En welke partijen stonden er toen op de achterste poten... van dat we belastingparadijzen... en schimmige constructies moesten aanpakken? Dat waren D66 en GroenLinks. Hè? Die stonden daarbij voorop. Klaver vooral, hè? Die belastingparadijzen waar die via die uitgelekte Pandora Papers melding van werd gemaakt. Ja, dat vonden ze allemaal een schande. Maar wie staat er in die Pandora Papers? Zelensky. Die heeft, voordat hij aantrad als president, heeft hij zijn via constructies op de Maagdeneilanden, Cyprus meen ik, heeft hij zijn belangen drooggesteld met constructies die wij, in ieder geval in Nederland... niet in de haak vinden. En dat wordt dan verdedigd met... ja, maar Rusland is zo corrupt... hij kan zijn geld daar helemaal niet... überhaupt niet kwijt zonder dat het wordt afgepakt. Maar het is wel... we staan dus ook te klappen voor iemand... die in die Pandora Papers komt. En natuurlijk, de situatie is nu compleet anders. Dit land is aangevallen. Daar wil ik niks aan afdoen. Maar ik vond het applaus... nou ja, het had aan alle kanten... meerdere lagen en verhalen, vond ik. Ja.
Tegelijkertijd vind ik... je hebt gelijk hoor natuurlijk, Tobias, wat je zegt. Tegelijkertijd, we hebben een soort van een rare wil. Alsof iedereen echt volkomen heilig moet zijn. Weet je wel, om alles maar in goed en slecht te zien. Wit en zwart. Zo is het natuurlijk niet. De wereld is vol met grijstinten.
Precies.
En als we het nog even gaan hebben over de PVV, om daarop terug te komen. Ze had op zijn minst het fatsoen om erbij te zijn. Dat had Forum voor Democratie niet. En prompt, ze hebben door die toch wat onfatsoenlijke actie meteen nog maar één... senator over, want mind you, 3 jaar geleden won Forum voor Democratie de statenverkiezingen. Werden in één klap toen even de grootste partij van het land. Kwamen binnen met heel veel, hoeveel waren het er, Tobias? 12, 13?
12, ja.
12 senatoren vanuit het niets in de Eerste Kamer. En 3 jaar later hebben ze door allerlei afsplitsingen, interne ruzies en gedoe en nog maar eentje over.
Ook een van de belangrijke Hiddema die nu uit de partij stapt.
Ja, het is wel echt pijnlijk hoor. Ik bedoel, hoe kun je, nog even los van wat je van Forum voor Democratie vindt, maar wat ik werkelijk niet begrijp is als je als partij zo'n mandaat krijgt voor de kiezer, van de kiezer, want dat hebben ze echt gehad 3 jaar geleden, hoe kan je het zo, nou ja, sorry, ik wilde een lelijk woord zetten, uit je handen laten vallen.
Ja. Ja. Nou ja, met het vertrek van Frentrop en Hiddema houden ze inderdaad 1 over. Ja, dat is wel een hele dat is een treurige constatering. Hiddema zegt overigens dat dit nu zijn echte vertrek is. Hè? Hij heeft al eerder gezegd.
Over een paar maanden zien we hem toch gewoon weer terug, Tobias.
Ja, ik weet het niet. Het is wel verzuurd. Kijk, Hiddema heeft destijds kritiek gehad op de antisemitische appjes die de ronde deden bij de jongerentak van Forum voor Democratie. Hè? Dat was de reden tot dat de partij onder hoogspanning kwam te staan en leidde uiteindelijk de eerste grote scheuring in. Hè, waarbij een heel bataljon aan mensen, Joost Eerdmans, Eva Vlaardingenbroek, nou, een heel bataljon ging weg bij de partij. Hiddema bleef en heeft later vooral nog moeite gehad met het partijstandpunt dat er een soort satanisch kindermisbruik zou plaatsvinden door hooggeplaatste ambtenaren. Nou, daar heeft Hiddema ook publiekelijk van gezegd, nou, dat is echt onzin. En je merkt ook op het coronastandpunt, hè, die vergelijking met de Tweede Wereldoorlog, daar heeft Hiddema ook een paar keer van gezegd, dat staat me niet aan. En je merkte al, hij ging steeds meer naar de achtergrond. Want ja, die partij werd de anti vaccinpartij, de anti-coronamaatregelpartij. En daar voelde hij zich gewoon niet zo heel erg senang bij. Dus hij kwam op een zijspoor. Je zag hem al niet meer in de laatste campagne. En wat ik treffend vond, ik was zelf mee op campagne bij Forum. Of mee, je gaat dan naar zo'n zaaltje in dit geval was het Vlissingen. Daar sprak Baudet tot de achterban, die overigens dan, geloof ik, 10 euro moesten betalen om binnen te komen. Wat wel opvallend is, want dat zie je volgens mij niet bij andere partijen, maar bij Forum is dat wel zo. Nou, Baudet hield daar een praatje en toen werd hem vanuit de zaal gevraagd van waarom vindt Theo helemaal niks van dat satanische kindermisbruik wat plaatsvindt door hooggeplaatste ambtenaren. Hij verdedigt zelfs als advocaat momenteel een veroordeelde pedofiel, wat inderdaad zo is. En toen dacht ik, het ligt nu in de reden dat Baudet iets zegt als, we zijn een partij waar mensen verschillend over denken. We pleiten alleen nog maar voor een onderzoek naar dat misbruik. En nou ja, Theo voelt daar niet zo voor, maar wij wel. We gaan zien wat er uitkomt. Maar hij zei gewoon, ja, dat moet je aan Theo vragen. Hij verdedigde hem geen moment. En toen dacht ik wel, misschien zijn die haarscheuren inmiddels wel kloven geworden. En nou ja, het feit dat Hiddema en Frentrop nu zeggen, ja, als we niet bij Zelensky willen zijn, vind ik onfatsoenlijk en we gaan eruit. Dat verbaast dan niet zo.
Wat gaat dit nou betekenen voor Forum uiteindelijk?
Ze zijn een stemmentrekker kwijt in elk geval, want dat was Hiddema. Ze hebben nog een harde kern aan kiezers over. Dat bleek wel bij de gemeenteraadsverkiezingen, maar echt heel groot is die niet meer. Vertaald naar de Kamerverkiezingen, als er nu Kamerverkiezingen zouden komen, zouden ze nog zo'n 4 zetels overhouden. Mm. Ja, dat is natuurlijk niet meer de potentie die de partij gehad heeft.
Ja, je moet je nagaan. Hè? In 2019 voelde Rutte zich zo uitgedaagd door die partij dat hij een live televisiedebat nog nodig vond om Baudet van zich af te slaan. Ik bedoel, er is echt wel wat geïmplodeerd daar. En kijk, binnen de, in ieder geval de mensen die rond die partij zitten, hè, die zeggen, ja, dit is wel het einde van het tijdperk. Want er zijn nu alleen nog maar hele jonge ja-knikkers over. De echte kern waarmee Baudet begon. Hè. Otte, Roken, Hiddema. Destijds nog Jeroen de Vries. Er zaten mensen om hem heen die hem af en toe een beetje bijstuurden, afremden. Dat enthousiasme een beetje kanaliseerden. Ja, dat is er gewoon niet meer. Het is op. Forum wil ophef zijn, hè, heeft Baudet gezegd. En of zal niet zijn. Denk ik wat er rest. Heel veel ophef en een kleinere achterban.
Forum was ook niet bij het debat dat volgde na de speech van Baudet. Daar kreeg minister Hoekstra maar weinig applaus van de Kamerleden. Die Kamerleden die wilden namelijk weten waarom Nederland zo weinig haast maakt met de uitvoering van de sancties tegen Rusland. Wij lopen heel erg achter, hè? Ook als je kijkt naar onze buurlanden.
Ja, enerzijds valt het wel mee. Er is wat voor te zeggen. Kijk, de bedragen in andere landen zijn hoger. Maar daar zit wel wat vertekend beeld bij. Hè?
Maar laten we eerst even die bedragen. België heeft bijvoorbeeld 10 miljard.
En wij zitten op 500 miljoen. Nou, dat lijkt een heel groot verschil. Punt is wel, België telt wat dingen mee die wij niet hebben. A is het SWIFT, dat betalingssysteem wat in Brussel is gevestigd. Daar gaan ook transacties over en weer. Of die zijn gegaan in ieder geval. Hè. Rusland is een aantal banken van Rusland zijn er nu uitgezet. Maar België heeft een aantal bedragen daarin meegeteld. Er zijn ook landen die tellen bijvoorbeeld bevroren tegoeden bij Europese banken mee. Dus dat loopt ook nog weer wat op.
Maar is het dan gewoon een kwestie van een rekensom?
De ene telt hem niet mee. Het is een klein beetje een semantische discussie waar het om dat geld gaat. Kijk, maar het grote struikelblok tot dusver is ook niet dat geld, maar dat zijn het feit dat je in Italië, in Frankrijk, boten aan de ketting ziet gaan. Villa's die worden bevroren, voor zover je een villa kan bevriezen, maar dan gaat er een slot op enzovoort. Daar zit de pijn van de Kamer. Het lijkt alsof Nederland in dat opzicht echt achteraan hobbelt.
Daar waren dus veel vragen ook over vanuit de Kamer. Minister Hoekstra had onvoldoende antwoorden, vond onder andere Jesse Klaver.
Ik vind het echt onacceptabel. We hebben verdorie net geluisterd naar Zelensky. We hebben allemaal een groot motto van we moeten meer doen. We moeten sancties invoeren. We moeten doorpakken. En dit zijn de antwoorden die we krijgen. De winstpersoon van Binnenlandse Zaken is verantwoordelijk. Nee, dit ligt bij Financiën.
Dank wel.
Of deze minister geeft antwoord. Ja. Of het hele kabinet komt hier te zitten.
Ja, maar voorzitter, vind ik echt te makkelijk. Vind ik echt te makkelijk omdat ik begonnen ben. Ik ben begonnen met uiteen te zetten dat het kabinet zich hier volledig elke dag voor inzet. Juist iedereen vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid.
De heer Klaver, tot slot.
Wil het kabinet een sticker? Dat jullie doen ons best.
Er worden hier concrete vragen gesteld door de collega's. Voorzitter, ik vind dat er gewoon concrete antwoorden moeten komen, nu. En als dat bij andere bewindspersonen ligt, als de minister van Financiën hiervoor verantwoordelijk is, laat haar maar komen. Minister van Binnenlandse Zaken, als het gaat over het kadaster, ruk maar aan die handel. Ik vind dat we niet moeten accepteren als Tweede Kamer, met dit soort halfbakken antwoorden, het kabinet weg laten komen.
Ja, Hans, wil het kabinet een sticker?
Ja, Klaver heeft die beeldspraak wel eens vaker gebruikt, maar ik blijf hem persoonlijk heel grappig vinden. Ja, het is namelijk zo'n lekker beeldend ding. We hebben allemaal op de lagere school, weet je, als je goed deed, kreeg je een stickertje van de juf. Ik moet daar wel om gniffelen, eerlijk gezegd. Ik snap de woede van de Tweede, of in ieder geval van de oppositie, was eigenlijk nog woedender dan de coalitie. Maar ik snap de woede wel een beetje. Omdat een van de redenen waarom Hoekstra gisteren nog niet veel antwoorden kon geven, is dat we nog steeds wachten op een wetsaanpassing. Waardoor we een bepaalde. Tobias heeft hier meer verstand van dan ik overigens. Maar we hebben in onze privacywetgeving kunnen we niet zomaar allerlei dingen uit de systemen halen.
We en kunnen dat niet uitzoeken of een Rus de eigenaar is van een bepaalde
file. Ja, dat heeft te maken met bepaalde privacywetgeving die we hebben in Nederland. Dat moeten we omzeilen. Nou ja, dat gaat het kabinet vandaag een besluit overnemen om dat nog te doen. Maar dat had natuurlijk wel eerder gekund.
Vorige week is eigenlijk pas een commissie opgesteld om dat eens even te gaan versnellen.
Ja, ja, die commissie die is inderdaad pas dik 3 weken nadat de sancties zijn afgekondigd of aangekondigd, is die bijeengekomen. En Hoekstra zegt, ja, maar in de tussentijd hebben die ambtenaren gewoon allemaal op hun deelterrein hun werk gedaan. Nou ja, daar heeft ook al. Ik bedoel, ik twijfel niet aan de intenties, maar het heeft er alle schijn van dat er te laat is gezegd. Jongens, we gaan even om tafel van kijken wat er nodig is.
Ja, we hadden het aan het begin van deze podcast even over hoe dat gegaan was, hè, met dat uitnodigen van Rutte. Dat ambtenaren gewoon doen wat ze moeten doen, namelijk kijken naar de regeltjes. En je hebt er nog wel alle schijn van dat het hier ook wel bij gebeurd is. Weet je wel, iedereen doet ongetwijfeld wat er moet gebeuren, maar heel even een stapje verder denken, dan ontbreekt het nog wel eens aan.
En waar ligt dat dan aan?
Verkokering.
Ja, iedereen op zijn eigen terreintje. En dat is ook wat gisteren de woede van de Kamer wekte. Dat Hoekstra zei, ja, maar voor de douane, ja, dan moet je bij de minister van Justitie zijn. Oh, voor woningen, nee, dan moet je bij de minister van Wonen zijn. Ja, dat geeft natuurlijk niet, dat is niet de daadkracht die je verwacht. Ja. Kijk, op het moment dat de sanctie wordt afgekondigd, dan begint de tijd te tikken. Want de Russische boten die voeren uit naar veilige havens en naar landen die niet meededen met de sancties op de Malediven. Montenegro. Ja, op het moment dat je villa dreigt te verliezen, dan probeer je dat over te boeken. We hebben in Dubai gezien dat Russen hun geld daar naartoe hebben geprobeerd te verplaatsen en deels ook is gelukt zodra er sprake was van sancties. Ja, kijk, Nederland is daarin natuurlijk, bij ons is de klok ook gewoon gestart. En het lijkt erop dat hebben we een privacywetgeving, we hebben de AVG. Ja, dat zit dan allemaal in de weg en dat kan dan niet. Maar tot 2 dagen geleden had het kadaster bijvoorbeeld nog geen verzoek om eens even in de boeken te gaan duiken welke gegevens van Russen er waren.
Ja, dat is toch opmerkelijk?
Ja, tuurlijk. Dat is heel vreemd. Dat is echt. Ik weet niet zo goed hoe dat uit te leggen is. En dat deed Hoekstra dus ook niet zo goed. Hij zegt, ja, er wordt heel hard gewerkt en er zijn hobbels en belemmeringen. Ja, maar een minister is ook voor om hobbels en belemmeringen weg te nemen. Dus, nou ja.
Ja, er werd in het debat ook gezegd, dit is een wedstrijd. Zo snel komen we dus niet echt uit de startblokken. Is er nog tijd om dit te repareren ergens halverwege?
Ja, kijk, het lijkt erop dat het kabinet de marathon loopt en de wedstrijd is een sprint. Ja. Dus
maar het voordeel met vastgoed, waar gaat het hier natuurlijk vooral om, is dat vaart niet meteen weg zoals die luxe jachten.
Nee, dat scheelt. Maar en de vraag is ook, en Pieter Omtzigt wees er ook op, van kunnen we straks gaan terugwerken? Hè? Dus stel je nou voor dat het is nu moeilijk te achterhalen dat een woning is van jou, maar hij is niet van jou, hij is van een bedrijf. Waar jij dan achter zit, maar dat staat dan niet zo duidelijk op papier. Pas als wij de gegevens van 2 systemen gaan koppelen, dan zien we dat. Nou, dat moet nu mogelijk worden. Maar stel je nou voor dat we daar achter komen en het is net verkocht 2 dagen na de sanctie. Kunnen we dan alsnog zeggen, ja, maar luister eens, op het moment van de sancties was het huis van jou en hadden we het eigenlijk willen bevriezen? Ja, dat is een vraag waar Hoekstra op zegt terug te gaan komen. Maar die gaat wel van belang zijn natuurlijk. Want dan kunnen we de schade misschien nog wat repareren.
En wanneer gaan we daar wat meer over horen dan?
Nou, dat gaat snel zijn. Want kijk, de klok tikt al. En sinds gisteren is die echt harder gaan tikken. Want Hoekstra stond echt een beetje voor aap in het parlement. Ja, had hij de antwoorden niet paraat. S'avonds moest hij nog een keer terugkomen. Had hij ook nog weer een paar antwoorden niet paraat. Dus er komt in de loop van komende week echt, daar gaat de Kamer echt nog wel een keertje op terugkomen. Er zijn ook schriftelijke vragen gesteld. Dus dit gaat in de komende dagen nog wel een staart krijgen.
Hoekstra had sowieso een drukke week. Deze week zet hij namelijk ook 17 Russische spionnen uit het land uit.
Zojuist is op het ministerie van Buitenlandse Zaken de Russische ambassadeur ontboden. En hem is te verstaan gegeven dat 17 Russische intelligence officers, inlichtingofficieren, die hier werken onder een diplomatieke dekmantel, dat die Nederland moeten verlaten. We doen dat omwille van de Nederlandse veiligheid, op basis van informatie van onze veiligheidsdiensten. Maar uiteraard doen we dat ook in een sterk veranderde context in de wereld. Een oorlog in Oekraïne en toegenomen Russische assertiviteit.
Ja, 17 spionnen. Dan heb je toch een beetje het idee dat die ambassade een soort James Bond-achtig netwerk was.
Ik word altijd heel erg opgeholpen van dit soort verhalen. Ik bedoel, mijn fantasie gaat wel met mij op de loop.
Wat zie je dan als je je fantasie hierop aanzet?
Dan zie ik inderdaad allemaal mannen in regenjassen die gaan lopen speuren. Ik heb altijd ik kan me altijd zo slecht voorstellen. Wat doet zo'n intelligence officer dan precies in Nederland?
Ik bedoel,
probeert hij een relatie aan te knopen met een ambtenaar op buitenlandse zaken om geheime informatie los te krijgen? Of breken ze in? Ik wil dat weten.
Ja, het is allebei een beetje waar, denk ik. De laatste keer dat we echt een overtreding hebben gezien van Russische spionnen, dat was bij inbraak bij de OPCW.
Ja, stonden ze gewoon buiten een beetje met een auto met afluisterapparatuur.
Precies.
Dat knullig.
Dat zag er toen heel amateuristisch uit.
Ja, maar dat was het ook. Op sommige gebieden is de Russische geheime dienst heel goed, naar het schijnt. En op sommige gebieden is het uiterst knullig en schaamteloos ook, hè, dat het soms zo knullig is. Ik bedoel, daar zijn ze zich niet eens voor. Dus ik denk, Hans, dat je fantasieën ook gewoon nog waarheid zijn. Maar dit is natuurlijk meer een diplomatiek en symbolisch gebaar. Nota bene een dag, of op de dag of na de dag na, dat Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, had gezegd dat buitenlanders in Rusland misschien niet zo welkom meer zouden zijn. Hè? Dat ze de visum zouden gaan aanscherpen. Dus het is ook het spel van, jij bent bij mij niet welkom, dan ben je andersom en even min welkom. En dit gebeurt in elke oorlog en dit gebeurt in elk conflict met de Russen, dan zetten wij Russen uit. En je zal zien, wij krijgen 17 Nederlanders ook met een postzegel op het voorhoofd weer terug. Want dit is gewoon voor elke oog om oog, tand om tand. Ja. Dit is,
Een paar jaar geleden hebben wij een Russische diplomaat uitgezet die voor overlast zorgen. En meteen werd de Nederlandse plaatsvervangend ambassadeur in Moskou in elkaar geslagen door onbekende mannen. Dus ja, het is inderdaad wel, het is wel een beetje een James Bond film.
Nou, is het nou niet zo dat die ambassade nu leeg is? Want er zijn nog tientallen Russen die gewoon daar blijven werken. Dat
je wil altijd nog een ambassadeur hebben die op tenminste één die je op het matje kan roepen. Ja. Wel eens in de zoveel tijd. En dat je nog een communicatielijn hebt. Want wij zijn formeel natuurlijk helemaal niet in oorlog of zo met Rusland. Dus je wil dat loket niet helemaal dichtgooien. Maar dit is wel een beetje gewoon spierballenvertoon.
Ja, dan was er meer nieuws vandaag. Jullie spraken deze week met Weerwind, de minister van Rechtsbescherming. Tobias, dat ging over de staatsontvoeringen. Dat is een term die Weerwind niet zo fijn vond, hè?
Nee, dat is via de ouders bij Peter Pannenkoek, die komiek terechtgekomen. Het gaat over kinderen van ouders die betrokken waren bij de toeslagenaffaire. Daar zijn er 1115. Vanuit huis geplaatst in de loop der tijd. Er zitten nog steeds enkele honderden ook in pleeggezinnen. Waarvan de ouders dus zeggen, ja, mijn problemen zijn begonnen op het moment dat de Belastingdienst mij bestempelde als fraudeur. Toen kwam ik in de schulden. Van de schulden kwam de stress. Van de stress kwam de scheiding. Van de scheiding kwam huiselijk geweld. Ik loop nu even een fictief lijntje af, hè, maar dit zijn verhalen die echt wel zijn gewisseld. En toen is de zorg van mijn kind in de knel gekomen en is mijn kind uit huis geplaatst. Dat is wat de ouders, wat een deel van de ouders stelt. De vraag is dat wel zo? Waren er al problemen? En kwam toen die toeslagenaffaire daar bovenop, waardoor ze nog verder in de problemen kwamen en de kinderen uit huis zijn geplaatst? Nou, daar loopt nu onderzoek naar. Maar het CBS heeft in de tussentijd wel gezegd, ja, er zijn zoveel kinderen van de toeslagenouders die zijn op enig moment niet meer bij hun biologische ouders blijven wonen. En ja, daar moet het kabinet dus iets mee. En Weerwinds plan is nu een soort speciaal team daarop te zetten en te kijken per geval, per zaak, wat is nodig. Is bijvoorbeeld huisvesting nodig om gezinnen te herenigen? Of is er een bemiddelaar nodig bij de jeugdzorg waarbij het contact is vastgelopen? Of is het alleen al belangrijk dat we ouders en kinderen weer in dezelfde ruimte krijgen? Nou, daar worden nu een heel legertje ZZP'ers uit die jeugdzorg getrokken om die om dat op gang te trekken. De Tweede Kamer is nog verder van enthousiast. Gaat te langzaam. Het is te weinig.
Het klinkt vooral dat dit nog heel lang gaat duren.
Ja, nou ja, kijk, vooropgesteld, het is ook ingewikkeld. Wat laten we niet doen alsof die al die 1115 gevallen allemaal dezelfde soort gevallen zijn. Hè? Kijk, er wordt nu gedaan alsof dat allemaal kinderen zijn die ten onrechte bij ouders zijn weggehaald. Die zijn gemangeld. Eerst zijn gemangeld door de overheid en daarna ook nog eens een keer hun kinderen zijn verloren. Alleen dat weten we niet. We weten niet eens of al die kinderen uit gezinnen komen die ten onrechte bij de toeslagenaffaire zijn aangemerkt als fraudeur. Dat weten we niet. We weten niet waarom die kinderen zijn weggehaald. Dus je kunt ook niet zomaar zeggen, oh, al deze kinderen die moeten terug naar hun ouders. Want misschien komen die wel terug in een hele gevaarlijke situatie. We willen geen herhaling van een Savannah-drama of een meisje van Nulde. Dus natuurlijk moet je al die gevallen individueel bekijken. Al die gevallen overigens, dat vergeten we ook nogal eens bij te zeggen. Die zijn ook allemaal al die uithuisplaatsingen zijn goedgekeurd door een rechter. Die heeft gekeken naar de omstandigheden thuis en die heeft beoordeeld. Luister, het is niet meer veilig voor dat kind om thuis te zijn. Je moet uit huis. Tegelijkertijd kun je wel afvragen, hoe kan het dat het zo lang duurt om 1115, is misschien veel, maar ook weer niet extreem veel, die dossiers niet gewoon goed te bekijken. Ik snap daar helemaal niks van.
Het is nog ingewikkelder dan dat, want van we weten dat aantal weten we, maar we weten eigenlijk niet eens wie dat zijn. En sterker nog, een heel aantal van die ouders heeft zich nog niet eens bij de overheid gemeld. Dat komt namelijk omdat CBS heeft geanonimiseerde cijfers gekregen uit twee datasets die de overheid heeft. Eentje bij de Belastingdienst en de andere in de jeugdzorg. En die heeft die sets op elkaar gelegd, op de zeef gelegd. Nou, wie is wie? Wat zijn de overeenkomstige gevallen? En daar is dat getal uitgerold van 1115. Maar, zegt Weerwind, ja, als ik nu die gegevens met naam en toenaam zou krijgen en ik stuur die mensen een brief van, joh, luister eens, we hebben datasets op elkaar gelegd en we weten dat u een slachtoffer bent en we willen u helpen. Hij zegt, ja, die mensen vertrouwen de overheid helemaal niet meer. Dus ik kan die brief niet sturen, want ten eerste mag het misschien wel helemaal niet, die datasets op elkaar leggen. Maar ten tweede, ze zien me aankomen. Juist op data is het nogal eens misgegaan, hè, bij de Belastingdienst. Mensen zijn geoormerkt, op zwarte lijsten gekomen, op basis van datasets, op gegevens. Ja, hij zegt, daar kunnen we niet aan beginnen. Dus dat is ook wel weer ergens te begrijpen. Ja.
Maar het is wel een heel, heel pijnlijk voorbeeld van hoe onze bureaucratie in Nederland echt volledig uit de klauwen is gelopen. Ja. Ik heb er een ander woord voor. Want nee, we weten niet zeker of al die 1115 kinderen ten onrechte of wel terecht uit huis zijn geplaatst. Maar het vermoeden is toch wel groot dat een hoop van die kinderen niet uit huis zouden zijn geplaatst als de Belastingdienst niet die fouten zou hebben gemaakt in de toeslagenaffaire. En dat is natuurlijk echt heel schrijnend. En dat het dan niet lukt om op gewoon een normale termijn die dossiers gewoon eens even fatsoenlijk te bekijken. Ja, het is echt een brevet van onvermogen van de Nederlandse overheid.
Ja, als we het dan over brevet van onvermogen hebben, dan is de link naar de mondkapjesdeal misschien ook wel snel gelegd. Daar gaan we het volgende week weer over hebben.
Ja, nu komt er een debat. Een debat over de jongen zonder de jongen. Dat wordt, dat ja,
zonder feiten helaas?
Zonder feiten helaas. Kijk, de Tweede Kamer wilde een overzicht van de feiten. Hoe is dat nou gegaan, die deal met Siewert van Liende? En in welke mate heeft Hugo de Jonge als minister, hè, en als mede-CDA'er en zo, heeft hij daar nou mee zich mee bemoeid? Ook bij de totstandkoming van de deal, maar ook de aanloop naar de deal. De deal die uiteindelijk dus niet zo heel goed uitpakte. Althans, voor Siewert van Liende heel goed uitpakte, maar nou ja. Dat feit helaas komt er niet, want er loopt nog een onderzoek van Deloitte naar de kwestie.
Dus pas als dat onderzoek is afgerond, dan horen we.
Ja, dan krijg je de feiten en dan wil de jongen wat meer zeggen.
Maar heeft dat debat van volgende week dan wel zin?
Ja, nou, ja, dat kun je afvragen. Kijk, ergens de Tweede Kamer die kan zijn ei kwijt straks. En je weet natuurlijk nooit wat de minister van Connie Helder, hè, de verantwoordelijk minister, nu een extra kan melden over die deal. Hè. Wellicht kan ze toch nog iets zeggen over, nou ja, wat er precies is gewisseld.
Wordt het dan volgende week gewoon een wedstrijdje Hugo de Jonge afvakkelen?
Ja, ja. Ik denk van wel. Zonder dat hij erbij is, hè, want hij is nu minister van Wonen, niet meer verantwoordelijk. Dus je kunt een deel van de Kamer wilde hem er wel bij halen. Maar ja, dat wilde het leeuwendeel toch niet. En ja, dat wordt natuurlijk wel een beetje prijsschieten op een lege stoel. Ja, dat denk ik wel.
Ja.
Ik weet niet of het er fraaier op wordt. Ik weet niet of het of je meer te weten gaat komen, maar dit wordt wel politiek.
Persoonlijk snap ik de verdedigingslinie van het kabinet ook niet helemaal. Ik snap dat je niet alle details prijs kunt geven lopende een onderzoek. Hè? Want er loopt ook nog een strafrechtelijk onderzoek naar Siewert van Linden en dat kan mogelijk verstorend werken. Maar de Kamer wil weten wat was nou precies de rol van de jongen bij het tot stand komen van die deal. Ik snap niet waarom daar niet iets meer openheid over kan. Ik bedoel, dat kun je toch gewoon zeggen. Iedereen weet dat we 2 jaar geleden in een enorme stress zaten. Er was een enorm tekort aan mondkapjes. Er waren heel veel handelaren, à la Siewert van Linden, die in de media riepen van ik kan ze wel leveren. Ik snap niet waarom de overheid mij niet contacteert. De Kamer heeft in al die debatten geroepen. Ga die mensen, weet je wel, ga ermee in gesprek. Dus ja, dat de jongen op enig moment tegen zijn ambtenaren heeft gezegd, joh, ga ook eens met die Van Linden nog eens praten. Ja, dat snapt iedereen. Ik snap niet waarom daar zo spastisch over wordt gedaan, eerlijk gezegd. Tenzij er nog iets speelt dat wij niet weten. Hè? Misschien ook wel op strafrechtelijk gebied richting Van Linden. Waardoor ze er geen informatie over kunnen prijsgeven. Dat zou nog kunnen. Maar anders vind ik het echt een hele rare verdedigingslinie van het kabinet.
Zal Hugo de Jonge zich kunnen inhouden om volgende week toch niet nog meer iets te zeggen?
Ik denk het wel, want dat kan hij tot nu toe ook.
Ja, behalve bij die eerste coronapers.
Behalve bij die eerste.
Toen stuurde hij een fotootje dat hij zat te kijken, toch? Met zijn benen. Ja, nee. Maar dit is andere orde van grootte. Maar ik denk dat hij zich... ja, hij zal wel moeten. Je kan niet nu alsnog... Ja, als hij nu iets zegt, dan gaat hij echt voor gaas. Ik bedoel, hij heeft nu de lijn is nu. Ik praat er niet over. Ja, als hij zich volgende week nog op enige wijze... of straks, vrijdagmiddag is het straks uit de ministerraad... zich nog op enige wijze hierover verdedigt... ja, dan dat is een uitnodiging aan de Kamer om hem er alsnog bij te halen. Dan kom het dan maar uitleggen. Nee, dat gaat niet gebeuren.
We gaan het zien volgende week. Tot zover deze aflevering van Politiek Erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan!
Hoi, mijn naam is Bram Verbrugge. Ik ben coördinator van de Centrale Economie Redactie en wij maken een podcast over de economie die je in je broekzak voelt. Wil je daar meer over weten? Abonneer je op Geel Dichtbij.
Jaar Libellen, dat gaan we vieren. Want speciaal voor ons jubileum lees je Libellen nu een half jaar extra voordelig.
Vertel over het cadeau.
Oh ja, alle nieuwe abonnees krijgen een leren shabby's tas van 159,95 cadeau. Hyper de piep.
Hoera!
Ga naar libellen.nl/kiosk.